Heer Vader, ik dank u nogmaals voor deze dag, dit moment. Dat we het mogen delen, Vader, het woord mogen openen. Heilige Geest, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. Ik geef u alle eer. Om binnen elke macht, elke kracht van de boze. In Jezus' naam. Amen. Amen. Prijs de Heer. Ja, ik ben nog met twee van mijn zonen. Paul en Ashley. Amen. Zijn mannen God in wording. Je mag erbij gaan staan. Ja, mannen God in wording. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Het is geweldig om te zien wat God aan het doen is. Mijn stem is nog niet helemaal volkomen hersteld, maar het is herstellende. Amen. Dus misschien tijdens de prediking dat het veel beter gaat klinken. Of u raakt eraan gewend, dat kan ook. We verwachten dat God een machtig werk gaat doen. En nee, laat het anders zeggen. God is bezig een machtig werk te doen. God is bezig een machtig werk te doen. Er is een tekst in de Bijbel, staat geschreven. Dat je zal geen wolken zien, je zal geen regen zien vallen. En toch zal het land vol lopen met water. Omdat God, wat hij doet, bovennatuurlijk werk is. Amen. En God is bij machten oneindig veel meer te doen. Dan wij bidden, dan wij beseffen. Amen. In feite, met ons beperkt denken, ons beperkt vermogen om inzicht te hebben. Kunnen we niet bidden zoals God eigenlijk zou willen werken. En daarom elke keer als God werkt, is het een wonderlijk, is het verrassend, is het bijzonder. Omdat hij altijd doet boven ons bidden, boven ons verwachtingen. Amen. De wijze hoe hij dingen doet is heel spectaculair. Het is wonderlijk. Amen. Om te zien hoe God kan werken. De titel van mijn boodschap zou eigenlijk twee titels kunnen hebben. Maar ik wil de titel geven, God kan en wil volkomen behouden. En aan het begin zal het misschien een afwijkend zijn van de titel dat ik hier benoemd heb net. Maar ik wil de tekst lezen met u, Hebreeën 7, vers 25. En ik geloof dat veel wat ik zal zeggen u reeds gehoord heeft. Maar ik vertrouw de Heer dat het woord dat u vandaag weer hoort levend zal mogen zijn, krachtig, scherper dan nog enig tweesnijdend zwaard. Toen ik tot geloof kwam als 14-jarige jongen, hoorde ik een evangelie die ik al honderden keren gehoord had. Maar die dag bracht het een verandering in mijn leven. Amen. Je kan soms dingen keer op keer op keer horen en het brengt geen verandering. En dan is het moment daar dat het komt met kracht, dat het komt met autoriteit, dat het komt met hemelse kracht. En je leven verandert in één moment. In één moment. Hetzelfde woord dat je misschien wel 1000 keer gehoord hebt. En ineens wordt het levend gemaakt door de Geest van God. En is het momentum daar, met het Kairos moment. En je leven verandert radicaal door één woordje. En achteraf zeg je, maar dit heb ik toch al zo vaak gehoord. Maar dat is het moment dat God het woord zendt. Amen. De Bijbel zegt, hij zond zijn woord en hij genas. Halleluja, het woord van God. Hebreeën hoofdstuk 7, vers 25. Daar staat, daarom kan hij, de Heer Jezus Christus, als je terugleest, zie je dat over de Heer Jezus gaat, wat hij gedaan heeft als priester, of wat hij doet als priester. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan. Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Amen, we dienen een levende God. Amen, we dienen een Jezus die gekomen is, gestorven is. En in feite zijn, we hebben wel de Goede Vrijdag. En soms benaderen we de Goede Vrijdag als een soort zielige dag, als een gloomy dag. Maar in feite is Goede Vrijdag een achievement van de Heer Jezus. Iets wat hij bereikt heeft, het was een doel. Maar de Heer Jezus zei van, er gaat een dag komen dat ik zal sterven en dat ik weer zal opstaan. Het was niet iets dat toevallig gebeurd is, dat de Heer Jezus overkwam. Nee, het was de reden waarvoor hij gekomen was. Om te sterven voor u en voor mij. Amen. En nochtans, alhoewel het zo was, was het natuurlijk een zwaar moment voor hem als mensenzoon. Maar als de Zoon van God was dat het doel om te komen sterven. En hij is opgestaan uit de doden en hij leeft om altijd voor ons te pleiten. Amen. We weten niet van alle andere goden, of we weten het wel van alle andere goden en godsdiensten. Hun leiders liggen nog steeds in de grond. En een dag zullen ze opstaan uit de dood en moeten staan voor de troon, rechterstoel van onze Heer Jezus Christus. Maar onze Jezus heeft de dood overwonnen. Amen. En daarom kunnen we vandaag hier staan en proclameren wat hij gezegd heeft. Omdat zijn woord is geest en levend. En elke macht moet buigen voor de naam van de Heer Jezus. Amen. Elke knie moet buigen. Halleluja, halleluja, halleluja. Nou, Jezus wil volkomen behouden. Hij wil volkomen behouden. Ik wil beginnen met drie zaken die de Bijbel ons voorhoudt dat ontstaan is in de mensheid nadat de zondeval binnengekomen is. De mens heeft gezondigd en op dat moment gebeuren er drie dingen in het leven van de mens dat in feite de mens slecht maakte ten opzichte van God. Slecht maakte ten opzichte van God. En we gaan lezen. Lezen in Numeri hoofdstuk 32. Sorry, geen Numeri hoofdstuk 32. We kijken. Ze lezen. Exodus 34. Exodus 34. Exodus 34 vanaf vers 5, hoofdstuk 5. Daar staat: en de Heere daalde neder in een wolk, stelde zich daar bij hem en riep de naam des Heeren uit. De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Ik lees uit de NBG. En nu komen de drie dingen waar ik het over wil hebben. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan de kinderen en de kindskinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht. Nou, als we kijken naar de wereld, als we zien in de wereld, als we kijken naar onze eigen leven, dan is in feite dat wat alles samenbindt, wat de mensheid doet tegen God, is dit ongerechtigheid, overtreding en zonde. En ik denk na vandaag, als u tot God gaat komen en als u gaat bidden, dan heeft u een duidelijker beeld van wat Jezus gedaan heeft aan de kruis van Golgotha. En een duidelijk beeld van wat God eigenlijk benadert bij ons als mensen, als hij herstel wil zien en wil brengen in ons leven. Hij benadert de ongerechtigheid, hij benadert de overtredingen en hij benadert de zonde. En we zullen zo zien, ik ga niet alles doornemen, gaat het anders anderhalf uur duren. Maar ik wil bepaalde dingen laten zien in de Bijbel dat God een volkomen werk door Jezus Christus heeft gedaan, maar dat hij het serieus neemt. Dat we beseffen dat er ongerechtigheid is, dat er overtredingen zijn en dat er zonden zijn waar afgerekend mee is. Waardoor wij volkomen behouden kunnen worden. En het behouden is zullen we zo meteen ook over praten wat ons gekomen is, toegekomen is door de Heere Jezus Christus in behoudenis. Door nogmaals vers 7, die ongerechtigheid bestendigt aan duizenden, goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan de kinderen en de kindskinderen, aan het derde en het vierde geslacht. Amen. Ik geloof dat Gods bedoeling is vanaf het begin, toen hij de mens geschapen had, toen hij u en mij geschapen had, dat zijn bedoeling was dat we deel zouden hebben aan zijn glorie. We zouden leven, wandelen in zijn glorie. En veel meer nog, Adam leefde en wandelde in de glorie van God. Amen. En Adam had rechtstreeks contact met God in de avondschemering. Zegt de Bijbel, dat was de ruach van God kwam in het hof. Amen. En als je de grondtekst leest, zie je dat daar niet staat, in onze vertaling staat, de wind begon te waaien, een zachte wind. Maar in de grondtekst staat, de ruach, de adem, de geest van God begon te blazen. En dat is vaak vandaag ook nog zo, als God komt, dan openbaart hij zich door de geest van God, die begint te waaien in ons midden. Amen. En als de geest van God zo kwam, de ruach van God kwam in het Hof van Eden, begon God te spreken tot Adam en Eva. En dan zat direct contact in en met de glorie van God. En ze leefden in de glorie van God. Amen. En ik geloof dat Gods bedoeling is dat vandaag nog wij zullen leven in de glorie van God. En mogen wandelen in de glorie. In feite zegt de Bijbel van Mozes, met een aangezicht over Mozes, vergelijkend met Mozes, met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, mogen wij de heerlijkheid, de glorie van God zichtbaar maken aan onze generatie. Amen. De schepping wacht met rijkshalsend verlangen naar het openbaar worden van de zonen van God. Amen. En God wil zijn glorie openbaren door ons heen. Het is het verlangen van God. Maar de Bijbel laat zien in Romeinen 3, vers 23. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De glorie van God. Nou, vaak wordt, en heb ik ook gedaan, de nadruk gelegd op allen hebben gezondigd. Allen hebben gezondigd. Allen hebben gezondigd. Maar ik geloof dat God de nadruk wil leggen. Mijn glorie. Er is iets gebeurd dat mijn glorie niet meer zichtbaar wordt. Ongerechtigheid, overtredingen en zonde. Maar Gods verlangen is, ik verlang dat mijn glorie zichtbaar wordt. Maar het probleem, er is gezondigd, waardoor de glorie van God gemist wordt. En onze generatie verlangt meer dan welke generatie dan ook, dat de glorie van God zichtbaar wordt. En ik hou van de tekst, thans door middel van de gemeente wil God zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken aan de overheden en de machten. Amen. God wil zijn gemeente gebruiken om zijn heerlijkheid opnieuw zichtbaar te maken. Halleluja. Amen. Ik heb geleerd in mijn gemeente, en ik wil ook u aanleren. De Bijbel zegt, het eerste werk dat de Heilige Geest doet, is om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En vaak als we zo'n tekst horen, de zonde, dan kan het een sfeer brengen van, oh, de zonde. Maar ik heb mijn gemeente dit geleerd, dat wil ik u aanleren. Zonde overtuiging is liefde van God. Maar waarom is het liefde? Zonde overtuiging is liefde van God. Maar waarom is het liefde van God? Weet u, het enige dat ons scheidt van God is zonde. Wat ons scheidt van pure liefde, wat ons scheidt van de glorie van God, of wat de glorie van God is, misschien al geopenbaard is, weer dim maakt of te niet doet, is zonde. En zonde heb je in allerlei soorten vormen. Vaak denken we aan vaak seksuele zonde, moord of diefstal. Maar de Bijbel zegt, ongeloof is zonde. En God wil dat we alles dat te maken heeft met ongerechtigheid, met overtreding, met zonde, dat we daarover zullen winnen, dat we het over zullen overwinnen. En dat zijn heerlijkheid zichtbaar zal worden. En daarom heb ik de gemeente leer, vraag de Heer, overtuig mij van elke zonde die in mijn leven is, opdat uw glorie meer en meer zichtbaar zal worden. Amen. En God verlangt daarna. In Jesaja 59 vers 1 staat, zie de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. En zijn oor niet onmachtig om te horen. God zegt, mijn hand kan het doen. Ik wil het doen. Rotterdam is geen probleem voor Jezus. En soms hebben we het idee dat Rotterdam een probleem is voor Jezus. Maar sinds wanneer heeft duisternis licht overwonnen? Sinds wanneer? Als Rotterdam in duisternis is, is het probleem, er is geen licht. Omdat duisternis kan het licht nooit overwinnen. Het heeft het nooit kunnen overwinnen. Hoe klein het licht ook is. Amen. En God zegt van, zie, mijn hand is niet te kort om te verlossen. En mijn oor niet onmachtig om te horen. Maar het zijn de ongerechtigheden, maar uw ongerechtigheden zijn het. Die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zodat hij niet hoort, niet hoort, niet hoort. Amen. Ik wil u brengen naar Daniel. En Daniel is voor mij, vele mannen in de Bijbel, maar Daniel is voor mij een voorbeeld van een man van voorbeden die God aan zich zocht. Die in feite de belofte van God zichtbaar kon bidden. Geloof je dat God belofte heeft over onze stad, Rotterdam? Amen. God heeft belofte. God heeft profetische woorden gezonden. En sommige profetische woorden zijn zelfs met datum, met periodes gekomen. Maar weet u, als God een profetisch woord uitspreekt, hebben wij de verantwoordelijkheid dat het in vervulling zal gaan. Ik zeg, nee toch, God. Nee, wij hebben de verantwoordelijkheid. Zie je, in God is het ja en het amen. In God is het reeds gebeurd. Maar om het zichtbaar te laten worden, hebben wij een verantwoordelijkheid. Nou, God had gesproken over het volk van Israël. Jeremia had geprofeteerd en ze zouden in ballingschap gebracht worden. Maar God had ook gezegd, profetisch, er zal een tijd zijn dat ze in ballingschap zouden zijn. En dan zou ik weer herstel brengen. God werkt in seizoenen. Amen, in tijden. We hebben het over de gezette tijd, de bestemde tijd. En toen de tijd daarvoor was, en toen de tijd voorbij was. God heeft seizoenen en tijden en periodes waarin hij werkt. Amen. En toen zei God tegen het volk van, ga maar nou gewoon in ballingschap. Jullie hebben zonde gedaan. Het land hebben jullie 70 jaren aan een lot overgelaten. Jullie hebben niet gedaan wat ik gezegd heb. Jullie gaan 70 jaar in ballingschap. Maar na 70 jaren zal God een verandering brengen. Maar de verandering, de belofte van de Heer, zou niet automatisch in vervulling gaan. Er is een tekst dat staat in Ezekiel 36, vers 37 en 38, vooral in de MBG-vertalingen, in vertaling, staat dit. God zegt, ik zal maken dat ze van mij zullen vragen om voor hun te doen. Met andere woorden, God had plannen. God had bestemmingen, maar ze vroegen er niet om. Ze richtten zich niet erop en God zei, wat ik ga doen, ik ga maken. Ik ga het geven in hun hart, dat ze gaan vragen om voor hun te doen. En God wilde ze zo talrijk weer maken als een kudde schapen op Israëls slachtfeesten. Amen. God wilde ze weer talrijk maken, maar God kon het niet doen, omdat er verantwoordelijkheid was bij het volk zelf. En we gaan naar Daniel, Daniel hoofdstuk 9. Je gaat het eerste stuk niet lezen, zodat we tijd winnen. Maar dan zie je dat in Daniel 1, hoofdstuk 9, vers 1 tot 4. Zie je dat Daniel begint te zeggen, God heeft een belofte gegeven. U heeft uw woord gegeven. Na 70 jaren zal er een verandering plaatsvinden. O God. En dan begint hij te bidden. Daniel hoofdstuk 8, vers 14. Ik zal het zelf ook openslaan. Daniel hoofdstuk 9. Even kijken. Hoofdstuk 9 en dan lezen we vanaf vers 8, dacht ik, vers 8, ja. Daar staat geschreven, als je even teruggaat naar een hoofdstuk, hoofdstuk 9 vanaf vers, even kijken. Vers 2 staat, in het eerste jaar van de koningschap lette ik Daniel in de boeken op het getal van de jaren over het woord des Heren. Het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen. Doen verlopen. En nog heel veel hierin, want de Chaldeeën zijn een beeld van het demonische bolwerk. De Chaldeeën worden altijd gebruikt als een type beeld van Satan en zijn demonen. En 70 jaar waren ze daar in ballingschap. En Daniel zei, God heeft een woord gegeven, de 70 jaren zijn voorbij. En komt vers 8, dan begint Daniel te bidden. Heere, bij ons is een beschaamd gelaat. Bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. Let op wat hij zegt. Want wij hebben tegen u, nummer 1, gezondigd. En dan gaat hij verder. We staan een stukje over. Vers 11 zegt hij. Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden. 1. Hij hield God voor. We hebben gezondigd. 2. Maar niet dat alleen. God, we hebben ook overtreden. En dan gaat hij verder. In vers 13, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen. En we hebben de Heere onze God niet vermurwd door ons te bekeren van onze ongerechtigheden. Hij haalde alle drie aan. Hij zei, God, onze zonden, onze overtredingen en vader onze ongerechtigheden. Ik wil het als een voorbidder, als iemand die het serieus neemt, dat die profetisch woord gesproken heeft. Ik wil alles brengen voor u en brengen onder uw genade, onder uw goede tierenheid, onder vergeving brengen, zodat het voor profetisch woord in vervulling kan gaan. Want u heeft gesproken en u bent geen leugenaar, maar u moet van onze kant ook de medewerking hebben. En Daniel begon te bidden. Hij begon de zonde te beleiden. Hij begon de overtreding te beleiden en de ongerechtigheid. En je gaat zien dat God het serieus neemt. In Daniel hoofdstuk 9, vers 19. Vers 19 zie je dat in feite, zoals wij dat vandaag doen, Dat alles onder één noemer gebracht wordt. En daarom dat Jezus ook volkomen kan behouden. Omdat Jezus een volmaakt werk gedaan heeft aan het kruis. Wat betreft zonden, ongerechtigheid en overtredingen. En vers 19 zegt hij. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Treed handelend op. Toef niet om uw naams wil. Want uw naam is uitgeroepen over deze stad. Over uw volk. Terwijl hij sprak, en hier zie je dat alle drie samengenomen worden. Terwijl hij sprak en bad, en terwijl ik nog sprak en bad, en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed. Hij zei dus in feite, wat hij zei, de zondigheid van de mens, de overtreding en de ongerechtigheid, bad hij nu samen. En daarom kunnen wij vandaag vanwege Jezus, gauw bij het einde zo zien, kunnen we onze zonden beleiden. En het totaalpakket, daar heeft Jezus aan gewerkt aan het kruis. Nou, God hoort het gebed van Daniël. En waar ik je op wil wijzen, is dat God het serieus nam dat Daniël rekende met ongerechtigheid, met overtreding en met zonde. Kijk, de Heer begint te antwoorden in vers 21, daar sla ik een stukje over. Vers 23 zegt de Heer door de engel, bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En ben ik gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Waarvoor? 1. Om de overtredingen te volbrengen. Voleindigen. 2. De zonde af te sluiten. 3. Ongerechtigheid te verzoenen. God zei, oké, Daniël, je hebt geloof gehad in het profetisch woord. Ik ga komen. Ik ga het bolwerk van de Chaldeeën ga ik verbreken. Ik ga verlossing sturen. Ik zal nieuwe koning laten opstaan, Kores. Ik zal Nehemia zenden. Ik zal Ezra zenden. Daniël, maar als er nog 70 dagen zullen voorbij gaan. En in deze 70 dagen, zal ik een werk doen dat hiermee afgerekend zal worden. Om de overtreding te voleindigen. De zonde af te sluiten. En de ongerechtigheid te verzoenen. En dan komt het volgende. En om eeuwige gerechtigheid te brengen. Amen. Is dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Amen. Gerechtvaardigd door Jezus Christus. Halleluja. Ik moet even snel gaan vanwege de tijd. Anders hou ik je hier een uur lang mee bezig. Ik zal een stukje overslaan. Nou, gelijk gaan naar David. Ik ga de teksten gelijk lezen, dus kunt u het gelijk zien. Ook bij David. Zie dat God en hij het serieus namen om te dealen met ongerechtigheid, met overtreding en met zonde. Psalm 51 vers 3. Psalm 51 vers 3. Dan zegt hij, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. En dan komt het 1. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw barmhartigheid. 2. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. 3. Reinig mij van mijn zonde. Vader, doe een volkomen en compleet werk. Amen. Ik kan niet diep gaan op overtredingen en ongerechtigheid en de zonde. Wat in feite de diepgang daarin is. Maar God heeft in Jezus Christus een volkomen werk gedaan. En daar wil ik naartoe gaan en een paar stukken hier overslaan. Halleluja. Ik wil even wel focussen op ongerechtigheid. Ongerechtigheid en overtreding. En de andere gaan we even buiten beschouwing laten. Maar ongerechtigheid. Ongerechtigheid heeft meer te maken met wat je doet. Psalm 15 vers 1 staat. Een psalm van David. Heere, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? En dat is wat we willen. We willen wonen op Gods heilige berg. We willen daar verkeren. En daarom dat Jezus een volkomen werk voor ons gedaan heeft. Dat het voorhang zo open gescheurd is. Dat er vrije toegang is. Halleluja. Om te verkeren in zijn tegenwoordigheid. Maar er zegt de psalmist, wie mag dat doen? Vers 2. Hij die onberispelijk wandelt, die doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart. Amen. Gerechtigheid, ongerechtigheid heeft te maken met wat je doet. En gerechtigheid heeft te maken met wat je doet, een levensstijl. 2 Koningen 16 vers 2. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. Hij deed niet wat recht is in de ogen van de Heere, zijn God, zoals zijn vader David. Er zijn nog meer teksten die ik aanhalen, maar ik wil jullie bemoedigen dat God door de Heer Jezus Christus een ommekeer gebracht heeft in al onze ongerechtigheid, in al onze overtredingen, in al onze zondige daden. Jesaja 55 vers 7 wil ik nog aanhalen, dat een van de basis, een van de plaatsen waar gewerkt wil, waar de Heilige Geest in wil werken, om ons af te brengen van ongerechtigheid, is in ons denken. Jesaja 55 vers 7 staat dit geschreven. En nogmaals, ik kan niet echt diep erop ingaan. Maar daar staat, de goddeloze verlaten zijn weg. En let op. En de ongerechtige man, wat moet hij verlaten? Zijn gedachten. Oh, staat niet op het tekst? Je staat niet op het scherm. Bij ons staat het vaak op het scherm. Dus dan lees de gemeente op wat op het scherm staat. Maar de ongerechtige man moet zijn gedachten verlaten. De Bijbel zegt, zoals een mens denkt, zo is hij. De Bijbel zegt in Engels, klinkt het heel mooi, zegt de Bijbel, have the mind of Christ. De Bijbel zegt, moet je elke gedachte brengen als Christusgevangenen onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Bijna ten einde, er is een maat van ongerechtigheid. Genesis 15 vers 16 zegt de Bijbel, het vierde geslacht echter zal hierin wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Amen. En hier wil ik gelijk een waarschuwing geven. Als God u vandaag roept om u te bekeren. De Bijbel zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Want de Bijbel leert, er kan een maat zijn van de ongerechtigheid dat vol is. En dat Gods oordeel komt. Weet je, God is een genadegevolle God. Amen. En we zingen vaak over de diepte, de hoogte en de breedte van Gods liefde. Maar er zijn grenzen. We zingen ook dat lied. Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Klopt dat? Het is een waarheid. Maar er is wel een grens dat je kan gaan. Dat je te ver gaat en geen weg terug meer is voor jou. Dat betekent niet dat de liefde van God gestopt is. Maar dat betekent dit. Jij bent een grens te ver gegaan waar het niet bereikbaar meer is voor jou. En de ultieme grens is natuurlijk de dood. Dat je voorbij bent gegaan. De Bijbel zegt, ze hebben hun hart verhard. De Bijbel praat over mensen die hun hart verhard hebben, zo verhard hebben. En steeds nee gezegd hebben, nee gezegd hebben, nee gezegd hebben. En God zegt, oké, dan geef ik je over aan je eigen begeerte. Het meest gevaarlijke wat God kan doen met de mens, is de mensen zeggen, je blijft maar nee zeggen. Je blijft maar nee zeggen, wel, ga dan maar je eigen weg. En het moment als je denkt dat je je eigen weg opgaat, is de leugen van Satan daar om je te bedriegen dat je werkelijk je eigen weg opgaat. Maar dan ga je de weg van de boze op. Omdat er is geen middenweg. Het is of hemel, of het is hel. Het is of duisternis, of het is licht. Of het is Satan, of het is Jezus Christus. Er is geen middenweg. En laat de maat van je ongerechtigheid niet vol worden. Amen, zodat God moet zeggen van, ga maar je eigen weg. En hij je loslaat. Halleluja, halleluja, halleluja. Oké, we gaan zo meteen bidden. En voordat we gaan bidden, een paar teksten aanhalen. Gevolgen van ongerechtigheid. De gevolgen van ongerechtigheid kunnen persoonlijk ervaren worden. En wel persoonlijk op emotioneel gebied, lichamelijk, mentaal. En ik heb Psalm aanhalen, Psalm 31 vers 10. Daar staat geschreven. Wees mij genadig, o Heere, want ik ben benauwd. En van verdriet kwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten. En let op de oorzaak. Mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid en mijn gebeente verkwijnt. In de basisbijbelvertaling gaat het zo. Heb medelijden met me, Heer, want ik zit in grote moeilijkheden. Mijn ogen staan dof van verdriet. Mijn binnenste doet pijn. Mijn lichaam is zwak geworden. Want mijn leven gaat voorbij in ellende. De jaren gaan voorbij in gezucht. Ik ben ziek en mijn kracht stroomt uit mijn weg. Dat komt doordat ik verkeerd heb gedaan. Wat ik al zei, ongerechtigheid is wat je doet of wat je gedaan hebt. En ik ga wat teksten overslaan of uit mijn hart verder gaan. In de Bijbel, laat me eerst eens zeggen. Jezus zegt, de Bijbel zegt over de Heer Jezus. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zal. En ja, dan ga ik niet alle teksten aanhalen. Ik ga proberen te citeren nu, zodat het gaat vloeien. Numeri en andere Bijbelboeken in het Oude Testament, in de Torah zeggen, praten over de ongerechtigheid van de vaderen. Die dan doorgaan naar volgende geslachten. Wat dit Gods bedoeling is, want God wil zegenen. Dat in duizenden getallen, duizenden geslachten wil God blijven zegenen. Maar het zijn dingen die door kunnen gaan naar volgende geslachten. Waardoor in feite dit soms je belijdenis is, zoals de psalmist hier zegt. Ik lees in de basisbijbel opnieuw. Heb medelijden met mijn Heer, want ik zit in grote moeilijkheden. Mijn ogen staan dof van verdriet, mijn binnenste doet pijn, mijn lichaam is zwak geworden. Want mijn leven gaat voorbij in ellende. Weet je, sommige mensen hebben een keuze gemaakt voor de Heer Jezus en toch lijkt hun leven voorbij te gaan in ellende. We hebben het woord van God dat meer en krachtiger is dan elk profetisch woord. Want elk profetisch woord moet onderworpen zijn aan het woord van God. En we hebben Gods woord dat de krachtigste profetisch woord is ever. En God zegt, ik zal volkomen behouden wie tot mij komen. En toch merken we dan soms dat als christenen ons leven gaat van ellende naar ellende, ellende. Dan moeten we ons afvragen, is er gedeeld met de ongerechtigheid, met de overtredingen en met de zonde? En zal je wat wijzen in de Bijbel over wat de Heer Jezus gedaan heeft bij Lazarus. Lazarus was ziek, ging dood. Jezus bleef weg en hij was 4 dagen dood, dus hij was morsdood. Het heeft nog wat andere betekenis waarom Jezus 4 dagen wegbleef, maar het is een andere studie. En hij was dood, Lazarus, dood, dood, dood. En hij kwam terug en Jezus riep hem bij naam. Zoals Jezus jou roept bij naam. Lazarus! David, Arthur, Gita, kom eruit. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik weet niet hoe. Maar op een bovennatuurlijke wijze stond Lazarus buiten. De Bijbel zegt, hij sprong niet buiten. Want hij was in doeken gewikkeld. Op een of bovennatuurlijke wijze. Ik weet niet of engelen zeiden, oké, hop, pak, Lazarus, buiten. Maar Lazarus stond buiten. Waarom? Het machtswoord was gegeven door Jezus. Leven. Kom uit je graf. Kom uit je doodsituatie. Ik spreek leven. Zoals het lied zegt. I speak life. Nou, dit is hetzelfde wat gebeurt met wedergeboorte. Als u wederom geboren wordt vandaag. Of bent wederom geboren aan een tijd geleden. De enige persoon die je wederom geboren kan laten worden. Is de persoon van Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Geen dominee, geen kerk, geen familie, niemand. We kunnen het evangelie brengen. We kunnen het boodschap brengen van leven. En geloof komt door het horen van het woord van God. Maar de enige persoon die leven bracht, wij zeggen, indien de geest die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, en in woont, zal hij uw sterfelijk lichaam levend maken. Het is de geest die levend maakt. En je bent geroepen uit de duisternis. En je bent wederom geboren. Je bent levend geworden. Dit is wat alleen Jezus kan doen. Alleen Jezus kan dat doen. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. Geef hem klapoffer. En dat is met velen van u gebeurd. Maar toch zie je christenen een leven leven van ellende. Hoe kan dat? Hoe kan het dat toch mensen bekeerd, wederom geboren, een levenspatroon van ellende hebben? Van niet tevreden zijn, niet de rust van God in hun leven hebben. Het kan te maken hebben met ongerechtigheid van de vader. Overtredingen, misschien ook van jezelf. En zonde. En waarom zeg ik dat? Toen u tot Jezus kwam, heeft Jezus niet gezegd, ik ga iemand redden die perfect is. Die zuiver is. Integendeel, Jezus zegt, omdat je zo slecht bent, heb je mij nodig als je verlosser. Nu kwam Lazarus naar buiten. En hij was nog in doodsdoeken gewikkeld. Van voeten af tot zijn hoofdschedel. En let op. Nu komt de gemeente van Jezus Christus in actie. Nu komen wij in actie. Nu komen de discipelen van Jezus in actie. Want Jezus had kunnen zeggen tegen te kunnen spreken tot Lazarus. Oké, en nu doeken val af van Lazarus. En alle doeken waren van Lazarus af. Maar nee, de Bijbel zegt, Jezus sprak tot de discipelen en zei, maken jullie hem los. Maken jullie hem los. Wat ik alleen kan doen, heb ik gedaan. En nu moeten jullie actie komen. Maken jullie hem los. En de discipelen gingen. Lazarus, man, je bent wel levend, maar je stinkt nog naar de dood. Wat we gaan doen, was al 3 dagen dood. Zijn lichaam begon al te etteren. En nu open praten. Maar toen begon bijvoorbeeld Johannes begon een doek weg te halen. Een doodswikkel van depressie. Depressie moet afgewikkeld worden. Je bent nieuw geworden in Christus Jezus. Je denken moet vernieuwd worden. Oh, zo vies. Oh. Depressie eraf. Have the mind of Christ. Maar Lazarus, je bent levend geworden. Maar hoe is je denkwereld geweest al die tijd? Wat heeft je gedachten allemaal beïnvloed? Ja, ze zeiden tegen mij, ik ga het nooit halen. Ik ga altijd zwak zijn. Ik ben niet zo slim. Ja, je moest er eigenlijk niet zijn. Ja, maar het stinkt zo, Lazarus. Het stinkt zo. Alles wat om je hoofd zit. Ja, ik weet het. Op school is mij gezegd dat ik de slechtste ben. Mijn vader heeft gezegd, ik hou niet van je. En de doeken werden weggehaald. En de Johannes zei bijvoorbeeld, ja, Lazarus, ik weet het. Maar Jezus heeft ons gezonden. Hij heeft gezegd, maak hem los. Maak hem vrij. Amen. En ondanks Lazarus, naar het voorbeeld van ons als christenen, wederom geboren was, kon hij nog niet genieten van het vrije leven in Jezus Christus. De Bijbel zegt, hij is gekomen om ons volkomen te behouden. Amen. Naar lichaam, ziel en geest. Volkomen verlossing. Maar sommigen van u geniet nog niet van die volkomen verlossing van Jezus Christus. Maar vandaag wil ik je zeggen, Jezus heeft gedeeld met de ongerechtigheid van de Vader. Met die persoonlijke ongerechtigheid. Met de overtredingen van de Vader. Met die persoonlijke overtredingen. En met de zonde van je vader of je moeder, maakt niet uit van wie. En met je persoonlijke zonden. Wat we moeten doen, is naar God de Vader gaan. Zoals Daniel. Zoals David. En zoals nog veel. We gaan afsluiten met een paar teksten om u te bemoedigen. Amen. Halleluja. Gelooft u dat Jezus u volkomen behouden heeft? Toen Jezus aan het kruis was, zei hij dit. Het is volbracht. Voor lichaam, ziel en geest. Ik heb gedeeld met elke vorm van ongerechtigheid. Elke vorm van overtreding. Elke vorm van zonde. Ik heb ermee gedeeld. Waar je ook bent geweest. Wat je ook met je lichaam gedaan hebt. Wat je ook met je handen gedaan hebt. De Bijbel zegt, ook de handen van Lazarus werden losgemaakt. Ook de voeten werden losgemaakt. Weet je, want je kan je hoofd vrij hebben. Je kan je handen vrij hebben. Misschien de innerlijke verwondingen. Je kan je binnen vrij hebben. Maar als je voeten nog gebonden zijn, dan kom je nergens. Dan ga je loven. Halleluja, prijs de Heer. Kom, we gaan het werk van de Heer doen. Ja. Kan je mensen in de gemeente hebben die God loven, God prijzen. Maar er wordt nog niet echt vrucht gezien. Want ze kunnen nog niet gaan en wandelen op de wegen van God. Maar God gaat die volkomen vrijzetten in Jezus' naam. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Karamando sharalabandoro shikaraba shandaralabandoro loboshinde. Er zijn wat teksten die misschien belangrijk zijn voor u. Zodat ik kan eindigen. Laten we dit lezen. De oplossing, u kent het wel. Maar de oplossing tot genezing en bevrijding enzovoorts. Jesaja 53 vers 5. Daar staat geschreven. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. En vers 12 zie je dat hij ook afrekent met de zonde. Vers 12 zegt hij, daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En machtigen zal hij met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden. Je ziet dat Jezus heeft een volledig werk gedaan. Je ziet in Jesaja 53, hij heeft afgerekend met ongerechtigheid, met overtredingen en met zonden. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Even kijken welke tekst u nog kan bemoedigen, zodat u nooit meer gaat verzinken in deze situatie. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja, halleluja, halleluja. Laat me deze tekst nog lezen met u. Om u te laten zien dat het een serieuze zaak is wat de ongerechtigheid betreft. 2 Samuel 12 vanaf vers 13. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. Laat me dit nog even aanhalen. Ik denk dat de Heilige Geest nog wel eens zegt. David had gezondigd met Bathsheba. En David ontmoette uiteindelijk Nathan. En hij werd overtuigd van zijn zonde. En toen hij overtuigd werd van zijn zonde, deed David een uitspraak. En David zei... Voordat hij overtuigd werd van zijn zonde, deed David een uitspraak. Hij hoorde wat de man gedaan had. Het voorbeeld dat Nathan gegeven had. Dat de man schapen had, maar... iemand anders schapen ging gebruiken voor zijn eigen plezier. Toen zei David, deze man, verschrikkelijke man, wat hij gedaan heeft, man des kind des doods is hij. En deze man zal 4 maal moeten betalen voor wat hij gedaan heeft. 4 maal wat hij gedaan heeft. En toen zei Nathan tegen David, jij bent die man. David wist niet dat door zijn zondige daden en door zijn uitspraak, dat hij een vloek had uitgesproken over zijn eigen leven. En als je de Bijbel leest, toen David zei, deze man zal 4 maal betalen. Toen werd David overtuigd door Nathan, toen David zei, jij bent de man. En daarom hebben we Psalm 51, waar David zijn zonde van ongerechtigheid, overtredingen en zonde begon te beleiden. Maar dan lees je in Davids leven, dat David 4 zonen kwijtgeraakt is. 4 zonen is hij kwijtgeraakt. De ene is de zoon van Bathsheba. De andere is een Absalom. Eentje die door een andere broer gedood is. En de laatste is gestorven. Kort nadat David gestorven was, is de laatste zoon gestorven. Waarom ongerechtigheid kan doorgaan? David had een moment gezondigd tegen God. Maar het hele volk leed onder zijn zonde, zijn ongerechtigheid. Hij had iets gedaan dat hij moest doen. En de vloek van God kwam. En David riep tot God bij de dorpsvloer. Die David tot God. God, stop, stop, vernietig niet het volk. Sla het volk niet dood neer, vernietig niet het volk. Ik heb gezondigd, God. Ik heb gezondigd. Maar dan zie je dat de zonde van 1 persoon effect kan hebben op een hele generatie. Op een hele stad. Maar Jezus Christus is in staat volkomen te behouden. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. En als er nog bindingen zijn vanuit het verleden, dan kan God verlossen. Psalm 107 zegt dit. Zal ik het lezen hieruit? Psalm 107, vers 17 bijvoorbeeld zegt. Je kunt heel Psalm 117 lezen, 7 lezen. Er zijn 4 groepen in Psalm 107. Maar vers 17 staat, er waren dwazen. Tot hoe laat kan ik spreken trouwens? Praise Heer. Er waren dwazen die wegens hun zondige wandel, wegens hun ongerechtigheid gepijnigd werden. Hun ziel groeide van elke spijs. Zij waren de poorten des doods nabij. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid. En hij verloste hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord en genas hen. En deed hen aan de groeven ontkomen. Zullen we erbij gaan staan? Dank u, Jezus. Vader God, ik dank u, mijn God, dat u zegt, Vader, u zendt uw woord en u geneest, Vader God. U zendt uw woord en u geneest. En ik geloof uw woord, Vader, dat uw woord harten nu geneest. Geloof komt door het horen van uw woord, in de naam van de Heer Jezus. Jezus heeft de volledige prijs betaald. Dat dit last in Hebreeën 7, vers 25, dat hij volkomen kan behouden, omdat hij volkomen prijs betaald heeft. En als je nog voelt of ervaart dat je bekeerd bent, maar er zijn hindernissen in je leven. Je hebt misschien zelfs profetische woorden ontvangen, maar ze komen niet in vervulling. Ga naar de Vader, zelfs op dit moment zeg, Vader, ik weet niet alle ongerechtige daden van mijn voorouders. En misschien weet ik zelfs alles wat ik gedaan heb. Maar net als Daniel wil ik beleden en vergeving vragen voor mijn ongerechtigheden. Ik wil vergeving vragen voor de overtredingen en de zonde. En zeg, Vader, als het geopenbaard moet worden, dingen die bij name beleden moeten worden, openbaar het, Vader. Zodat ik zal kunnen leven in de volledige vrijheid die Jezus voor mij heeft weggelegd. Maar zeg aan de Vader, zeg het persoonlijk aan de Vader. Vader, als er nog dingen zijn van het vorige slag waar ik onder leid, ik dank u voor de verlossing door het bloed van Jezus. Vergeef de ongerechtigheid, vergeef de overtreding, vergeef de zonde. En als ik dingen zelf gedaan heb, vergeef mij. In de naam van de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus. En Vader, ik dank u om mijn God, o Vader, dat uw woord waarheid is, o mijn God, o Vader. Dat uw waarheid vrij maakt. En ik dank u dat uw woord de waarheid is. En ik dank u dat op dit moment, mijn God, de macht van Satan verbroken is. Door de kracht van de naam van de Heer Jezus, door het bloed van het Lam. En dat dit huis, mijn God, de gemeente waar aan deze plaats zal mogen gaan leven in volledige vrijheid. Niet alleen, Vader God, als Lazarus uit het graf, mijn God, gekomen zijn, maar nog heel wat doeken om hen heen. En die kunnen wandelen in de vrijheid. Maar ik dank u dat volledige vrijheid mag komen in het huis. Dat elk profetisch woord gesproken zichtbaar zal worden. Elk woord, mijn God, dat de duivel kan tegenhouden vanwege onkunde. Vanwege, ja, mijn volk gaat in onderdoor gebrek aan kennis. Dat je zal openbaren, mijn God, wat tegenhoudt. Zoals Daniel nodig had te weten dat er nog 70 dagen waren voordat de doorbraak zal komen. Maar hij was er ernstig mee bezig. Dat ook dit huis, mijn God, niet zal opgeven, Vader. Maar zal weten dat het profetisch woord waar is. Vader, dit huis is een profetisch huis. Het is een apostolisch huis. En ik dank u dat elke hinder in de hemelse gewesten, mijn God, die in stand gehouden wordt, mijn God, o Vader God, door ongerechtigheid gebroken wordt in Jezus' naam. Elke hindernis tegen het huis, dat in stand gehouden wordt door overtredingen, gebroken wordt in Jezus' naam. Dat elke hindernis die dit huis tegenhoudt, o Vader, vanwege zonde, verbroken wordt in Jezus' naam, Vader. Ik dank u, o mijn God, voor het bloed van het Lam, dat het voorhangsel opengescheurd is, dat we vrije toegang hebben, mijn God. En ik dank u, o mijn God, dat net als Lazarus, mijn God, dit huis zichtbaar zal worden aan de wereld. Dit huis zichtbaar zal worden in Rotterdam. Maar niet alleen maar zichtbaar zal worden op een plaats zonder actief te kunnen zijn. Maar dat alle wikkels weggehaald worden. En dat het huis niet alleen zichtbaar is op een plaats, maar zichtbaar wordt en actief wordt als ooit tevoren. Omdat de wikkels vrij weggehaald zijn. En ze mogen wandelen in de goddelijke vrijheid die u gegeven heeft. Zo spreekt de Heer in Jezus' naam. Amen.